Gemeente, ik zet boven de prediking van vanavond de drie krachtgaven van de Heilige Geest. En dat zijn de volgende drie. Ten eerste wordt er gesproken over de gaven van het geloof door dezelfde geest, vers 9. Ten tweede de gaven van de gezondmakingen. En ten derde de gaven van de werkingen der krachten. De krachtgaven zet ik boven de preek. Ten eerste letten we op de genadegaven van het geloof. Ten tweede op de genadegaven van genezingen. En ten derde op de genadegaven van de werkingen van krachten. Gemeente, we zijn bezig met een preekserie over de charismata, de genadegaven van de geest. En ik heb u duidelijk proberen te maken dat die geestesgaven als het ware gereedschappen zijn die de Heere geeft aan zijn gemeente, aan de gelovigen in de gemeente. Gereedschappen van de Heilige Geest om mee te helpen in de opbouw en de voortgang van het Koninkrijk van God. Je krijgt een bediening van de Heere en de bekwaammaking voor die bediening krijg je van de Geest. En je krijgt een taak van de Heere en de toerusting voor die taak, dat zijn de geestesgaven. Het is goed om nog eens te herhalen dat die geestesgaven, dat de drijfveer moet zijn de liefde. Gelovigen, dat worden geen goochelaars die allerlei wonderbaarlijke trucjes uithalen. Nee, de drijfveer is de liefde, want al kan je bergenverzettend geloof hebben. En al spreek je de talen van mensen en engelen, maar je hebt de liefde niet. Met al je tongentalen en al die wonderbaarlijke dingen, dan ben je eigenlijk nog niks. De drijfveer is de liefde. En het doel van de genadegave, dat is dat we de ander daarmee dienen. De medegelovige of de medemens die ten dode toe wankelt. En de glorie van God gaan bedoelen. De bedoeling van de genadegave is in de uitoefening de opbouw van de gemeente. Om andere mensen dichter bij de Heere te brengen. Dat is de bedoeling. Dat mensen in onze tijd iets gaan zien en horen dat we een levende God hebben in de gemeente tot zijn eer. Goed, we gaan proberen verder te gaan. Ik heb me afgevraagd, inleiding, ik probeer dat maar even in een kader te zetten. Ik heb me afgevraagd, gemeente, waarom Paulus nu in 1 Korinthe 12 spreekt over die genadegaven en ook in datzelfde hoofdstuk over de gemeente als het lichaam van Christus. Vanaf vers 12 gaat hij spreken over de gemeente als het lichaam van Christus. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Gaven van de geest en de gemeente als het lichaam van Christus. Nou, ik heb gezien dat het alles met elkaar te maken heeft. Probeert u eens met me mee te denken. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, had hij vanzelfsprekend een letterlijk lichaam. En met dat lichaam heeft hij wonderen gedaan. Hij liep met zijn voeten naar de mensen toe, de zieken, de kranken, de mensen die bezeten waren. En hij raakte de melaatse aan, de doden wekte hij op. En hij sprak met zijn stem woorden van heil en vergeving, genezing. Maar de Heer Jezus is naar de hemel gevaren, letterlijk naar zijn lichaam is hij niet meer hier, maar aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel als het hoofd van het lichaam. En nu zijn wij de gemeente hier op aarde als zijn geestelijk lichaam. De gemeente van de levende God wordt vergeleken met het lichaam omdat wij hem representeren hier op aarde in de wereld. En nou is volgens mij de bedoeling dat zoals de Heer Jezus sprak en deed, zijn woorden en zijn wonderen die zijn boodschap bevestigden, dat zo de gemeente als zijn lichaam in de wereld zou staan. Zodat de wereld gaat merken, zien, horen. Dat we een levende God hebben. De hand van de gemeente representeert de hand van Christus. Zoals hij was op aarde, zo is de gemeente nu zijn representant. Zoals de hand van de Heer Jezus reddend was uitgestoken naar het verlorene. Om het op te rapen, om het te redden. Zo mag de hand van de gemeente nu, de kerk Gods, Zo mag de hand van de gemeente nu zijn hand representeren, uitgestoken naar al die zielen die God niet kennen, die geen hoop hebben, die zonder hoop en zonder heil in de wereld zijn. Helend, bevrijdend, aanrakend, zegenend. Zoals zijn hand is, zo mag de gemeente zijn hand representeren. En zo mag de gemeente zijn voet representeren. En zijn mond representeren. En zijn woorden spreken. En zijn oog ontfermend. Snapt u? Daarom wordt de gemeente genoemd het lichaam van Christus. De Heer Jezus zegt een moeilijke tekst in Johannes 14. Dan zegt de Heer Jezus: wie in mij gelooft, de werken die ik doe, die zal hij ook doen. Ja, grotere doen dan deze, omdat ik heen ga tot de Vader. Moeilijke tekst. Betekent dat dat wij nog grotere dingen kunnen doen dan Jezus deed op aarde? Wat betekent die tekst? Ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Omdat hij heen gaat naar de Vader, dus niet meer letterlijk aanwezig is. Zijn werk wat hij begonnen is. Zijn werk op aarde, Gods werk op aarde wat hij begonnen is, dat moet wel voortgezet worden. Door wie? Nou, door de gemeente, zijn lichaam, door de kerk. De werkzaamheden op aarde die hij onder mensen gedaan heeft, die wordt voortgezet door de gemeente. Maar hoe kunnen we dan werken doen zoals hij deed? Nou, zegt de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk Johannes 14, de Heilige Geest zal u alles leren. Aha. En dan ga ik met u een sprong maken. Hebt u er wel eens over nagedacht, gemeente, uit welke kracht de Heer Jezus al die wonderen deed? Dat deed hij niet uit kracht van zijn goddelijke natuur. Dat deed de Heer Jezus door de zalving van de Heilige Geest. Dat is een letterlijke tekst. Ik ga niet al die teksten noemen, maar je kan het allemaal letterlijk terugvinden. Dat de Heer Jezus gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht, waardoor hij het land doorging, goeddoende, genezende en de mensen beter makend. Door de Heilige Geest. En nou is het zo frappant dat de kerk, de gemeente in het Nieuwe Testament na Pinksteren, dat hij diezelfde Heilige Geest ontvangen heeft. Wij hebben ook de zalving van de Heilige Geest gekregen. Daar wordt vaak om gebeden in het consistoriegebed. Heere, wilt u de dominee zalven met uw geest? Wij hebben de zalving van de geest ontvangen, de levende kerk. Dus diezelfde kracht waarmee de Heere sprak en wonderen deed. Diezelfde kracht op zijn minst staat ook ons ter beschikking. Er staat in Psalm 133 over die olie die gegoten wordt. De olie die gegoten wordt op het hoofd van Aaron, de hoge priester. En als die olie over zijn hoofd heen gegoten wordt, hè, dan gaat hij door zijn baard en gaat dat druipen langs zijn baard en zijn klederzoom. Nou, zijn er sommigen die zeggen, die klederzoom, dat is zijn halszoom, verder niet. Nou, dan is het maar een klein beetje olie geweest. Die zeggen van de gave van de geest, dat heeft alleen maar te maken met de apostolische tijd, toen de apostelen er nog waren, die heel dicht bij Christus stonden. Ik denk dat het wat anders betekent. Als er gesproken wordt over die olie die rijkelijk gegoten wordt over het hoofd van Aaron en zijn baard en zijn klederzoom, dat dat niet zijn halszoom is, maar dat dat zijn onderste zoom is. De zalving van de geest, olie, beeld van de geest, die gaat niet alleen in de begintijd mee, maar die gaat mee tot op het laatste lid van het lichaam. Tot op de laatste dag dat de gemeente op aarde is. De zalving van de geest, daardoor gebeuren die wonderen. Ik heb gelezen Marcus 16. En in Marcus 16 gaat het over die wonderen en die tekenen. De Heer Jezus is opgestaan en hij zegt, nou zend ik jullie de wereld in, ga heen naar alle creaturen, verkondig het evangelie. En dan zegt de Heer Jezus, en deze tekenen zullen, en dat zaten niet de apostelen, maar die zullen de gelovigen volgen. De gelovigen. En dan wordt er gesproken over inderdaad, je zullen zieken de hand opleggen en genezen worden. Dat staat gewoon in de Bijbel. Wat we daarmee aan moeten is vers 2. Maar ik zeg alleen wat er in de Bijbel staat. En zelfs een beker met dodelijk gif en het zal er niet schaden. En zelfs demonen worden uitgedreven. De gelovigen zullen dat volgen, die tekenen. En als ik dan kijk in het boek der Handelingen, dan zie ik inderdaad dat dat gebeurt. Petrus en Paulus die gaan erop uit. En ze prediken, maar niet alleen prediken. Er gebeuren ook wonderen, tekenen, krijgen zelfs dode opwekkingen. Er staat dat de Heer Jezus toen ze gingen uitprediken, dat de Heer mede verrocht, mede werkte door de tekenen die volgden op de verkondiging van de apostelen. De Heer liet zien dat Hij de levende Heer is. Door die wonderbaarlijke, bovennatuurlijke dingen te doen die Hij deed toen Hij op aarde was en die Hij nu doet door middel van zijn gemeente. Daar staat daar een boek Handelingen vol van. En dat is ook niet zo verwonderlijk gemeen. Waarom niet? Nou, omdat de Heer Jezus gezegd heeft, dan moeten jullie 10 dagen, dan moeten jullie gaan wachten in Jeruzalem. En dan moeten jullie gaan bidden om de Heilige Geest. Dan moeten jullie niet weggaan totdat jullie worden bekleed met kracht uit de hoogte. Power van de hemel. Hetzelfde woord krachten wat hier staat in vers 10. Werkingen de krachten. Totdat jullie bekracht zijn met de kracht van de Heilige Geest. En die kracht van de Geest is zo enorm. Ik heb er iets van mogen zien de voorbereiding. Er is een deurtje voor me open gegaan. Ik heb er nog nooit doorgekeken. De voorbereiding wel. Daar zit zo'n kracht. Kracht, wonderbare kracht, waarin? In het bloed van het lam, dat is één, maar ook in de persoon van de Heilige Geest. En toen ze die kracht ontvingen, toen gingen ze verkondigen, getuigen, maar ook genezen, bevrijden en zelfs doden opwekken. Gemeente, dat is ook eigenlijk wat te begrijpen. Want die Heilige Geest die werd uitgestort in de gemeente. Waar woont de Heilige Geest nu? De Heilige Geest woont in mijn hart, zegt een kind van God. En die woont ook in de gemeente. Die woont in. Maar hoe zie ik nu dat de Heilige Geest in de gemeente woont? Hoe zie ik dat? Hoe manifesteert zich die Heilige Geest dan? Nou, en daar zijn nou die gaven. Dan wordt het zichtbaar. Bijvoorbeeld de woordgaven. Door wijsheid en door kennis en de onderscheid van geesten. Maar ook door die krachtgaven. Daardoor laat de Heilige Geest zien aan medegelovigen, maar ook aan onkerkelijken. Hier is kracht aanwezig. Dit is zomaar niet een dooie, saaie pietgemeente. Maar hier leeft het, hier gebeurt wat. Hier gaat kracht vanuit, niet van die mensen. Maar omdat God er aanwezig is. En door die geestesgaven kunnen we en zien en horen dat die geest er is. Wordt het zichtbaar, openbaar. Zo gebeurde het ook op de Pinksterdag. Petrus legde aan die mensen uit, dit is nu de uitstorting van wat gij en ziet en hoort. Door middel van je ogen, door middel van je oren, mensen. Wat gij en ziet en hoort, dat is nou de uitstorting van de Heilige Geest. Die tongen, die talen, dat lofprijzen en later ook die genezing enzovoort. Nou, dat is het kader. Zullen we nu eens gaan kijken naar die krachtgaven. Krachtgaven. Wij zingen in Psalm 68 dat de Heer Jezus, hij, ook dat heeft ermee te maken. Hij voert ten hemel op vol eer. Niet meer letterlijk naar zijn lichaam aanwezig, maar in de hemel. De kerker werd, gij zaagt uw strijd bekronen en u gaf gaven tot der mensen troost. Wat zijn die gaven? Deze gaven. Inzichtgaven, krachtgaven, stemgaven. Negenvoudig. Ook die krachtgaven gegeven tot der mensen troost. Tot heil, tot opbouw, tot nut. Tot teken van de ongelovigen, tot zegen van de medegelovigen, de opbouw van de gemeente van Christus, tot de uitbouw van de koninkrijk. Ja. En er staat nergens in de Bijbel dat de Heere die gaven maar een poosje gegeven heeft en toen weer teruggenomen heeft. Wat is er nog steeds? Ik ga een voorzichtige poging wagen. Eerste gedachte, de gave van het geloof. Er staat en een ander, vers 9, het geloof door dezelfde geest. Of kanttekeningen in de kracht van dezelfde geest. Wat wordt hiermee bedoeld? Het charisma, de genadegaan van het geloof. Hier wordt niet bedoeld het zaligmakend geloof. Want dat heeft ieder kind van God. Iedere zondaar die tot geloof komt en die een band met de Heer Jezus krijgt, die heeft het zaligmakend, het reddend geloof dat je zonde vergeeft. Door het geloof in hem. Dat heeft iedereen die in hem gelooft. Dat wordt niet bedoeld. Hier gaat het niet over het zaligmakend geloof. Hier gaat het ook niet over het geloof als een vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, langmoedigheid, vrede, geloof. Nee, dat is geloofwaardigheid in een kind van God. Dat is betrouwbaarheid. Dat wordt ook niet bedoeld. Wat wordt hier dan bedoeld? Hier met de genadegave van het geloof. Ik denk, gemeente, dat hier bedoeld wordt hetzelfde wat in hoofdstuk 13 vers 2 staat, het geloof, al had ik het geloof dat bergen verzet. Dat geloof wat hij bedoelt. Als een bovennatuurlijke gave die je krijgt op dat moment, niet permanent, maar op dat moment. Het geloof in God die wonderen werkt op dat moment. Nu het nodig hebt, in je bediening. Niet de band met Jezus, maar de kracht. De kracht. Die de gelovige ontvangen mag in een bepaalde situatie op een bepaald moment dat hij dat in zijn bediening nodig heeft. Hoe kan ik dat duidelijker zeggen? Het geloof in de wondermacht van God op een bepaalde situatie, een bepaald moment, de van God gegeven geloofsovertuiging, dat hij in een bepaalde situatie op een bepaald moment kan en wil en zal optreden. Dat God gaat ingrijpen. Je ziet het niet, maar je hebt geloof ervoor gekregen dat het gaat gebeuren. God kan en wil en hij zal het doen, zeg je dan. Ik zie het tegendeel, ik zie er nog niks van, maar ik ben er vast van overtuigd. Dat is een geloofswetenschap dat God me gegeven heeft. Dat gaat gebeuren. Nou, dat wordt bedoeld hier met de genadegave van het geloof. En daarom kanttekeningen wijzen ook op Matteüs 17, dat bergen verzettend geloof. Wat is ook weer zo'n moeilijke tekst. Wat betekent dat nou? Had je maar het geloof als een mosterdzaadje, zegt de Heer. Een bergen verzettend geloof. Je geloof van een mosterd en je zegt tegen die berg, ga heen en word in de zee geworpen, dan gebeurt het. Natuurlijk is dat niet letterlijk bedoeld. Dan zou Nederland wel een heel vroom land zijn, want we hebben hier amper heuvels. En dan zou het met Zwitserland toch bekijkt eraf komen. Met al die bergen. Want die staan er allemaal nog, die bergen. Een bergenverzettend geloof. Dat wordt niet letterlijk bedoeld dat we met bergen gaan. Nee, dat niet. Er staat trouwens ook niet als je geloof had als een mosterd, kan je tegen alle bergen zeggen. Nee. Maar de Heer Jezus zegt, indien je het geloof had als een mosterd en tot deze berg zegt, ga heen en word in de zee geworpen. Dan gebeurt het. Die berg waar je hier en nu tegenaan zit te kijken. Een reuze probleem waar je niet overheen ziet. Kijk, door de twijfel komen er bergen. Maar door het geloof verdwijnen die bergen. Ik kan me voorstellen, bij Erwin en Lisette Kind afgelopen week een presentatie gehouden over Thailand uitzending. Ik kan me zo bij een mens gesproken voorstellen, nou is Nico en Jolanda zijn weg, hoop geld opgehaald. En dan komen Erwin en Lisette van, ja, dan moet weer 50.000 euro, waar moet er vandaan komen? En dan moeten ze die taal nog leren, die Thaise taal, niet te doen, een taal zeg. Nou, door het te twijfelen dan zie je allemaal, dan moet je alles achterlaten en dan zie je allemaal problemen. Hè? Naar de mens gesproken, zo puur. Maar in het geloof, zoals het gezang het zingt, nooit kan het geloof te veel verwachten. Bergen verzettend. Voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Twijfel doet de berg reizen. Hoe komen we aan dat geld bij elkaar? Hoe krijg ik die taal onder de knie? Hoe kan ik een juffrouw vinden om kinderles te geven? Enzovoort. Maar het geloof, de charisma van het geloof zegt, en deze berg, die wordt geslecht. God kan erin voorzien en hij wil het en hij zal het doen. Hier en nu. Dat is bergenverzettend geloof. Tegen de klippen op. Een mooi voorbeeld vind ik ook altijd Elia. Elia in het Oude Testament. Dat moet u zich indenken. 3,5 jaar niet geregend. 3,5 jaar niet geregend. En op een gegeven moment zijn ze dan op de Karmel. 400 valse profeten. Valse Baalspriesters. En daar staat dan Elia. Een mens van gelijke beweging als wij. Helemaal niet bijzonder. Niet apart. Niet abnormaal. Niet buitengewoon. Maar gewoon een mens van gelijke beweging als wij. En dan staat hij daar op de berg. 1 tegenover die 400. En dan gaat hij een weddenschap, een duel, een uitdaging aan in het geloof. Zegt de God die door vuur gaat antwoorden, dat is de echte God. Dat is geen neppe God. Dat is geen God van 3 letters. Dat is de echte. Baal. Of jawel. En dan zien we dat Elia die uitdaging in het geloof aangaat. Dat is geen overmoed. Maar op dat moment krijgt hij het van God geschonken geloof dat God kan en wil. En zal vuur geven uit de hemel. Nou, en dan is het 3 uur 's middags en dan gaat hij, doet hij een gebed en hij bad een gebed. En dat is zo'n, dat is een bergenverzettend geloof. Dat is een geloof. Terwijl dat altaar drijfnat is van het water. En terwijl dat offer drijfnat is van het water. En dan gaat hij een gebed bidden en dan komt er bij heldere hemel, komt er een bliksemslag vanuit de hemel en verteert offer en altaar. Dat is een bergenverzettend geloof, dat vuur uit de hemel doet neerdalen. En waarom? Niet om kunstjes te vertonen, maar opdat het volk zou weten dat er een God is. Daarom, een gemeente. Dat ligt op mijn hart, weet u dat? Dat ligt zo op mijn hart. Ik heb nog een beetje zin in het twijfelen, want dan moet ik daar nou vanavond over preken of niet. Ik wil het wel, ik wil het. Maar toen ik vanmorgen de kerk uitkwam. En toen ik in mijn autootje naar huis ging. En toen ik al die fans van Feyenoord aan zag komen, dat waren er geen 300. Het bleef maar stromen, al die gasten naar de Kuip. Toen dacht ik bij mezelf, ja. Weet je wat we nodig hebben? Dat Rotterdam weer gaat weten dat we een levende God hebben. Geen tandeloze leeuw van Juda. Maar een leeuw van Juda die kan brullen. En dat je dan siddert. Dat God niet een met eeuwig gesproken nep is. Een woord voor mensen uit de antieke doos, museum. En ze zingen wat en die bidden wat, moeten hun weten. Wij juichen tenminste. Maar dat ze zouden weten dat er een God is die leeft. Daarom hebben we die gaven nodig, begrijpt u? Daarom! Om te tonen dat God God is. En dat mensen weer gaan herkennen, net zoals op de Karmel. Ze stonden daar aarzelend, nou dan moest kijken of het waar is of niet. En er stond 1 profeet, die stond daar te getuigen. En God antwoordde en bevestigde met een teken en een wonder. En toen ging al dat aarzelende volk ging roepen, de Heere is God, de Heere is God. Dat is een bergenverzettend geloof. De Heer Jezus had het ook. Vlak bij de opwekking van Lazarus. Kijkt de Heer Jezus naar omhoog. En dan zegt hij, Vader, ik dank u. Ik dank u. Niet voor mezelf, maar ik dank u voor de mensen. Dank u dat u me altijd hoort. En toen moest Lazarus nog worden opgewekt. En het gebeurde. Kan helemaal niet. Onwaarschijnlijk. Er liggen 3 dagen. Het ruikt al naar een ontbinding. Het gaat gebeuren. De Heer Jezus in de kracht van de geest had ook dat bergenverzettend geloof. En nu? En nu? En nu? Ja, ik denk dat het nu ook nog wel bestaat. Ik denk dat het nu ook nog wel bestaat. Ja. Niet dat wij erover kunnen beschikken hoor. Maar je krijgt dat van de geest op dat moment. Het komt van boven. Je ontvangt het elke keer weer opnieuw van boven. De Heer wil dat ook graag geven in je bediening. Ik geloof wel dat het bestaat. Weet je, vroeger heb ik nog eens wat van die boekjes gelezen, van die bekeringsboekjes, van die levensgeschiedenissen. Eén keer in een jaar zoiets lezen is niet verkeerd. Dan moet je vooral geen bekering, maar levensgeschiedenissen van grote mannen. Grote mannen Gods. En weet je, dan lees ik vaak in die boekjes dat ze kregen te geloven dat. Kent u die uitdrukking? Ze kregen te geloven van de Heere dat. En dan komt het. Ik herinner mij, dat is nog niet zo heel erg lang geleden, ik heb vicariaat gedaan in Dordrecht. Bij een predikant. En die predikant, veel gesprekken, zo'n stage gelopen in Dordrecht. En die predikant die vertelde mij dat toen hij geboren was, en toen hij gedoopt werd, zoals we vanmorgen een doopdienst hadden, dat hij godvrezende oma had. En die godvrezende oma, terwijl dat kind gedoopt werd, kreeg die oma te geloven dat dat kind een afgezonderde des Heren zou worden, die voor de dienst des Heren zou worden bestemd. En het is gebeurd. Het is gebeurd. Is de wereld ingegaan, maar de Heren die bracht hem terug. En die zetten hem op de kansel. En al zijn vroegere vrienden vanuit de wereld, al zijn kroeggenoten zaten toen die bevestigd werd, zaten ze allemaal op de eerste rij. Oma kreeg te geloven dat die jongen tot nut zou zijn voor de kerk Gods. Begrijpt u zulke dingen? Nou, dat is dat geloof dat je op dat moment krijgt voor een ander, tot nut en tot opbouw van de gemeente. Zoiets. Ja. Ik kan me voorstellen dat je na intensief gebed, je kan geen kinderen krijgen. En daar ben je intensief mee bezig. En op een gegeven moment, als je leeg gebeden bent en je hebt je hart uitgestort voor de Heer, dan kan het gebeuren. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar het kan gebeuren dat de Heer dan in je hart geeft, dat je krijgt te geloven. En toch zal mijn vrouw, toch zullen we een keer een kind van God ontvangen, al zeggen de doktoren nee. Toch zullen we een kind van de Here krijgen. En dat kind dat zal bestemd zijn voor hem. Ik krijg te geloven dat. Nou dat, zoiets. Een geloof dat wonderen, nee. Een geloof in de God die wonderen werkt. Mag ik nog één voorbeeld noemen van de kerkgeschiedenis? Er is een, nou ik het net had over familie Kind en over de familie Bontebal. Er is een prachtig mooi boek, dat heet Als het regent in de bergen. Dat gaat over een Chinese zendeling, dominee James Fraser, 19e eeuw. En die dominee James Fraser, die werkte onder de Lizhu-stam in China. En dan zegt hij ergens dit. Dat hij heel erg, ja, bad natuurlijk voor die Lizhu-stam. Dat hij daarmee bezig was in het gebed. En op een gegeven moment kwam er op een dag kwam er een bijzonder gebed in zijn binnenkamer, in zijn stille tijd. Toen kwam daar een bijzonder gebed. Het was anders dan anders. Voor de 100% met zijn hele hart erbij. En dan staat er, en dan zegt hij, ik kreeg te geloven dat ik mocht bidden aan de Heere om 100 Lizhu-gezinnen voor Christus. En ik kreeg te geloven dat God het mij ging geven ook. Hij zei, in het gebed werd de transactie gesloten met God. De transactie was tot stand gebracht. Ik stond op uit mijn gebed met de diepe vaste overtuiging dat ik het antwoord van God al ontvangen had, ook al zag ik het nog niet. Nou, dat is geloof. Dat is geloof dat je op dat moment krijgt voor die mensen. En ze, God zal het doen, al is het ploeg op de rotsen. Maar ze zullen komen. 100 gezin, het is gebeurd. Dat is geloof. Zoals het hier bedoeld is, als een gave van de geest. Nou, de tweede krachtgave, dat is ook al zo moeilijke. En een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. Wat wil dat zeggen? Nou, in alle voorzichtigheid maar. U weet, ik probeer vaak voorzichtig te zijn, maar niet vaag. In alle voorzichtigheid, wat wil dat zeggen? De gaven der gezondmakingen. Nou, probeer eens mee te denken. Met een open mind, AUB. Wat het niet betekent. Het is niet zo dat één bijzondere gelover op een gegeven moment een genezingsbediening krijgt of zo. En dan als genezer heel de wereld of verschillende landen doorgaat en hij kan dan mensen genezen. Nee, zo is dat niet bedoeld. Ik heb u al vaker gezegd dat die geestesgaven bedoeld zijn in principe voor elke gelovige in zijn bediening als hij het nodig heeft. Niet alleen voor niet alleen voor de apostelen, niet alleen voor bijzondere mensen in onze tijd. Maar in principe zou dat mogelijk zijn voor elke gelovige in zijn taak die God hem geeft voor zover hij dat nodig heeft. Ik lees van Paulus, maar ook van een eenvoudige man als Ananias. Die op een gegeven moment naar de blinde Saulus ging. En dat hij de handen op Saulus legde. Saul, broeder, wees genezen. Opdracht van de Here, die kreeg hij. En hij legde de handen op en hij was genezen. Op dat moment had Ananias de gave der gezondmaking. Om de blinde Saulus beter te maken. En ik lees van een diaken als Filippus. Dat was ook evangelist trouwens. En die kreeg dat ook zoiets toen hij predikte in de stad Samaria. Dus het is niet zo dat deze gave bedoeld is voor een enkeling en de rest niet. Nee. Weet je wat het ook niet betekent? Het gaat hier ook niet over de gave der gezondmakingen. Dat wil zeggen, het gaat hier ook niet over mensen die gestudeerd hebben voor arts. Nee, het gaat hier niet over de reguliere geneeskunde. Die moet je altijd blijven gebruiken. En de medicijnen, en de pillen, en de psychiater, en de dokter, en de chirurg. Maar het gaat hier over een bovennatuurlijke krachtgave van de geest die hij op dat moment geeft in een bepaalde situatie. Niet permanent, maar op dat moment. Een postje genade gave op het moment dat de Heere God dat nodig acht. En dan leg je de zieke de handen op en dan wil de Heere dat zegenen. De kanttekeningen zeggen, het zij door een woord, het zij door een aanraking. Op dat moment gebeurt het. Wat is dat? Je ontvangt die gave niet permanent, maar op dat moment, momentaan. De ene wat vaker dan de ander, maar elke keer weer is het afhankelijk van de Heer God. En je krijgt het altijd voor een ander, niet voor jezelf. Je krijgt het om een ander te helen, ook naar het lichaam. Zo is het volgens mij bedoeld. Dus, gemeente. Dus. Ik las eens een advertentie. Daar stond dit. Wegens ziekte van de voorganger kan de genezingssamenkomst aanstaande zondag niet doorgaan. Kan dat? Ja, dat kan. Want zo'n man die ontvangt dat niet voor zichzelf, als die krijgt op dat moment. Maar hij, of die vrouw, maar die ontvangt dat voor een ander. Dat wil dus niet zeggen dat hij zelf heel zijn leven ziekloos is. En bovennatuurlijke gaven, geen algemene bekwaamheid die je hebt, nee dat niet. Maar in elk concreet geval weer opnieuw, in de kracht. Van de geest. Wat zit daarachter? Weet je wat daarachter zit, gemeente? Nogmaals. De drijfveer van deze dingen is niet om de spotlights op jezelf te werpen. Kijk, dit is Mister X uit Oeganda en die gaat het even maken. Nee, zo werkt dat niet. De drijfveer is niet om, ik kan het. Nee, ik kan het helemaal niet. Maar God kan het wel door mij heen geven. En de drijfveer is die goddelijke liefde, die bewogenheid met de mensen in hun ellende, in hun ziekte, in hun pijn. En de bedoeling van die gave is dat Gods almacht, maar ook Gods barmhartigheid door de gemeente, door de handen van de gemeente, naar die wereld gaat die zo verloren ligt, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Zonder God is. En ik geloof, gemeente, dat die bewogenheid over zieken, dat de Heere Jezus nog precies hetzelfde hart heeft als wat hij had toen hij op aarde liep. Dat de Heere Jezus nog steeds met ontferming bewogen is over al die mensen die zoveel pijn hebben en zoveel uitzichtloos en zoveel radeloosheid en zoveel smart en zoveel wonden hebben. Alleen de Heere Jezus, hij is er nu niet meer. Nee, maar de handen van hem, zijn lichaam is op aarde, geestelijk. Dat is die gemeente. Waardoor hij helend, aanrakend, genezend wil werken. Teken voor de ongelovigen en ook tot zegen van de gelovigen. Nou, ik ga dit rijtje af. Hoe ging dat bij de Heere Jezus? Ja, de Heere Jezus, ik zei u al, door de zalving van de geest ging hij het land door. Goeddoende, genezende, helende, aanrakend, zegenend. Dat waren de bewijzen van zijn messiaschap, zoals het Oude Testament dat gaf. De messias, als die komt, zal de lammen springen als een hert. En de blinden zullen zien en de kreupelen zullen lopen en de doven zullen horen. En nou, en de Heere bewees dat. Dat hij de Messias was, dat het koninkrijk van God in hem aangebroken was. Maar als je dan kijkt naar die genezingen die de Heere Jezus heeft verricht, ook dan moeten we goed kijken. De Heere Jezus heeft niet iedereen beter gemaakt. Wij zouden in onze simpele onnozelheid zouden we zeggen, nou ja, dan zou de Heere Jezus, ik zeg het met eerbied, al zou de Heer Jezus nu op aarde leven en hij zou met David gesproken naar het Icasia ziekenhuis gaan, dan kan hij al die mensen beter maken. Dat heeft de Heer Jezus toen hij op aarde was, heeft hij dat ook niet gedaan. De Heer Jezus is een keer in een ziekenhuis geweest, weet u dat? In het ziekenhuis van Bethesda, waren allemaal zieken. En Jezus ging er naartoe en hij heeft er maar eentje beter gemaakt. Niet allemaal, eentje. Maar het gebeurde wel in zijn kracht, die ene. He, dus niet allemaal werden ze gelijk beter. Zo werkte dat niet. Hij legde ze persoonlijk de handen op, diegene die hij genas. Maar niet allemaal. Dat gebeurt nu ook niet. Dat gebeurt nu ook niet. Niemand kan je die garantie geven, als je nou gaat naar Leiden dorp, word je allemaal beter. Dat zegt Zijlstra ook niet. Dat kan hij ook niet. Hij kan het ook niet eigen kracht. Bovendien, als ik lees hoe de Heer Jezus mensen beter maakt, dan gebeurde dat ook niet met een knip. Soms wel, soms ook niet. Pas geleden hebt u van een gastpredikant een preek gehoord over die man die blind was. En de Heer Jezus raakte hem aan, dat kan je wel zien. Hij zei, nou, ik zie het maar niet zo goed nog, ik zie het niet zo goed. Dat was een halve genezing. En toen heeft de Heer hem nog een keer aangeraakt en toen pas in twee fasen genezen. He, dus wij denken vaak ook van, nou, als het dan echt van God is, dan moet het eigenlijk zo gebeuren. En dan moet je gelijk beter. Zo werkt dat ook weer niet. Dat is allemaal een beetje te kort door de bocht. Zo simpel is het ook niet. Maar wel zo dat Gods kracht zichtbaar wordt. Bij enkele. En ook al gaat het dan gefaseerd. Maar het gebeurt wel door een wonder heen. Tot verbazing der doktoren. Nou, we zien dat ook in de handelingen. Weet je waarvoor die genezingen nou waren, gemeente? Ik heb me daar eens intensief in zitten verdiepen. Weet je waarom die genezingen nou waren? Die waren er niet om te goochelen. Dat is vaak het beeld wat wij hebben. Dan gaan we met bakken vol en busjes vol, dan gaan we ze allen naar Leidendorp. Ja, dan gaat het gebeuren. En als het dan niet gebeurt, dan valt toch tegen. Emotionele schade opgelopen, want ik dacht ook beter, zo het niet gebeurt. Dat is nou wel onzin. Nee, weet je waar die genezingen nou voor zijn? Dat is nou tot bevestiging van de boodschap van het evangelie. Of dat er ruimte komt in het hart van zondaars voor koning Jezus, zodat ze hem gaan erkennen. Zodat ze hun leven aan hem gaan overgeven. Daar is het voor bedoeld. Ik lees in de handelingen van Paulus op Malta. Daar is de evangelie helemaal niet geweest. En dan is daar op een gegeven moment een consul en een burgemeester zou we zeggen. En nou ja, die hoort van Paulus en die heeft een vader en die vader ligt ziek op bed met koorts. En dan laat hij Paulus komen en dan gaat Paulus naar die vader toe en dan doet Paulus een gebed. En dan raakt hij die zieke vader aan en dan wordt hij beter. Die vader wordt opeens beter. En al de mensen op dat eiland Malta. Wow, wat een god van Paulus. En ze staan versteld over de leer van de Here, staat er dan. Het is dus echt, wat is niet allemaal praatje. Dat is weer zo'n religiestichter die Jezus van, nee, hij leeft. Want hij werkt door Paulus heen, genezend, bevrijdend. En zo komt er opening voor de boodschap dat Jezus Christus een levende Heer is. Ook vandaag. Daarvoor waren die genezingswonderen bedoeld. En ik geloof, gemeente, diep in mijn hart. Heer, ik kan het nog steeds. Was het alleen in de tijd van de apostelen zo en na Handelingen niet meer, dan kent u de kerkgeschiedenis niet. 2 jaar geleden had ik een studieverlof over Augustinus, weet je wel, die man in de 4e eeuw, de grote kerkvader. Van Augustinus staat ook beschreven. In het begin moest hij er niet zoveel van hebben, maar aan het eind van zijn leven, gemeente. Vele genezingen, vele bevrijdingen vonden plaats toen nog. Toen nog steeds. 4e eeuw. Er staat van Augustinus op een gegeven moment dat er iemand die was helemaal bezeten door de demonen. En dan heeft Augustinus zoveel medelijden met die persoon. Dan doet hij een gebed om de tranen tot de Heer. Ach Heer, bevrijd hem toch. En hij wordt bevrijd. Vanuit die goddelijke bewogenheid, vanuit die liefde, dat mededogen. Hij wordt bevrijd. Augustinus ligt op zijn sterfbed. We kijken hoe de Heer werkt, hè. En eerlijk gezegd, gemeente, ik geloof dat. Augustinus ligt op zijn sterfbed. En dan wordt er een man bij hem gebracht. Een zieke man. Advocaat was die. Een zieke man. En die zieke man die vraagt aan Augustinus. Je bent al doodziek, maar zou je me de hand op willen leggen? Dan zegt Augustinus, ja, dat doe ik eigenlijk liever niet, want ik ben zelf zo ziek. Dan zegt die man, de Augustinus, de bisschop. Die zegt, ja, maar meneer, ik heb een visioen gehad. Een visioen. En in dat visioen werd mij gezegd dat ik naar Augustinus moest gaan. En dat Augustinus mij de handen moest opleggen. En dat ik dan beter zou worden. O, zegt Augustinus, kom maar hier. En leg zijn hand op die man. En doe een gebed. Die man staat op en is beter. Augustinus, dat is toch onverdacht? Dat is toch onverdacht? Wat bedoelt? Luther had ook zoiets, kerkgeschiedenis. Luther had een medewerker waar hij veel aan had. En die tot veel nut was in de dienst van de reformatie, goddelijk werk. En die medewerker heette Myconius. De naam mag hij vergeten. Maar op een gegeven moment wordt die medewerker hartstikke ziek. Doodziek. En Luther hoort dat. Weet je wat hij doet? Hij pakt een pen, schrijft een briefje. En dan schrijft hij op het briefje dit. Myconius, zolang ik leef, laat de Heer mij niet horen dat je gestorven bent. Maar hij maken dat je mij overleeft. Myconius, dat bid ik, dat wil ik, dat je blijft leven. En mijn wil, zegt Luther. Dat was er ook een rakker. En mijn wil, zegt hij, mijn wil zal gebeuren. Amen. Omdat deze wil de eer van de naam van God op het oog heeft. En niet mijn eigen genoegen. En mijn eigen welzijn. Wat een brief. Jij blijft gewoon leven, jongen. Ik heb jou nodig in het dienst van het Koninkrijk van God. En dat wil ik. En God wil het ook. En weet je wat er gebeurt? Die Myconius werd beter. En hij schreef toen. Toen de brief van Luther kwam en ik hem las, toen was het mij alsof Jezus bij mijn bed stond en zei, Lazarus, kom uit je graf, opstaan, opstaan. Nou, daar denk ik aan bij die gave van gezondmakingen. Het is voor de Heere niet te moeilijk om mensen te genezen, als wij soms met de handen in het haar zitten. Waarom gebeurt het bij sommigen wel en anderen niet? Ik zei het al, bij de Heere was het ook niet allemaal in één keer. Dat is zijn soevereiniteit, maar dat het gebeurt, dat staat voor mij als een paal boven water. In de voorbereiding voor deze preek heb ik ook eens zitten kijken bij de verklaring van dominee Sedenboer. Sedenboer. Nou, ik ken die man, die was bij mijn handoplegging toen ik tot dominee bevestigd werd in de eerste gemeente. Vaderlijke man. En die heeft een verklaring geschreven, of enkel in de 12 onder andere. En dominee Den Boer, die zegt daarin dit. Hij zegt, ik ken die gave der gezondmaking, ken ik ook vanuit mijn eigen pastorale praktijk. Ik kwam eens bij een stervende vrouw in een ziekenhuis. De familie stond al te wachten om haar bed heen, te wachten op haar einde. Dus ze was terminaal, zouden we zeggen. En ik kwam daar en ik vroeg aan de familie, mag ik een ogenblik even alleen zijn met deze zieke mevrouw? Dat mocht. En de familie ging even op de gang wachten. En dan schrijft dominee de Boer, toen deed ik een gebed met die ernstig zieke vrouw. Een gebed om haar eeuwig behoud en om haar genezing. En diep in mijn hart mocht ik geloven tijdens het gebed dat God haar niet zou laten sterven. En het bidden werd het bestormen van de hemel. En God verhoorde. En op het gebed deed de Heere grote wonderen. En die vrouw werd tot verbazing weer beter. Nou. Dus wat is dat nou, die genade gaven van genezingen? Meervoud gaven van genezingen. Elke keer weer een nieuw portie. Dat is dus de door de geest geschonken genezing via de gelovige die die gave krijgt. Die stroomt naar die zieke man, die zieke vrouw. Soms letterlijk fysiek, je lichamelijk genezen. Soms psychisch, van herinneringen uit de jeugd, trauma's, minderwaardigheidsgevoelens, bitterheid. Uw tederheid genas al wat bitter in mij was. Hoe doet de Heere dat dan? Nou, soms doet de Heere dat heel concreet. Dat is dus van nu, hè. Soms doet de Heere dat heel concreet door middel van de ouderlingen, de oudste van de gemeente. Dominee en een ouderling. Ik lees dat in Jacobus, als iemand ziek is in de gemeente, dat hij dan de oudste roepen, een ouderling, die dominee, een ouderling, wijkouderling. En die mogen dan een gebed met je doen. Bidden in geloof. En misschien heb je wat te belijden. Nou, doe dat dan. En dan zegt Jacobus, ja, wij zijn dat eigenlijk niet zo geweest. Zeg maar wat er in de Bijbel staat. Dan mag hij die ouderlingen bij zich roepen. En als hij wat te belijden heeft, moet dat ook eerlijk worden opgebiecht. Kan de oorzaak zijn van de ziekte? Kan. En dan mag je een gebed van het geloof doen. In de naam van de Heere Jezus. Want daar ligt de kracht in. En dan mag je die zieke de handen opleggen. Desnoods mag je nog een flesje met zalfolie meenemen. Dan mag je een klein beetje zalfolie op het hoofd doen van die zieke. Ik heb aan mijn catechisanten laten zien dat ik tegenwoordig ook zo'n flesje thuis heb. Weet je wel, dat hele kleine wat ik jullie heb laten zien een paar weken geleden. Een klein beetje zalfolie. Nog niet gebruikt. Maar ik heb het wel gekregen van een collega. Dan leg je de zieke de handen op. En je bidt een gebed in de naam van de Heere Jezus. En dan? Dan kan de zieke gezond worden. Als je op dat moment, en als je het geloof op dat moment erbij krijgt, dan zeg je van, en je zal gezond worden. Ja. Kan dat nu nog? Kan dat nu nog? Kan dat nu nog? Ja. Met de Bijbel in mijn hand kan ik eigenlijk niet zeggen dat het niet meer bestaat. Nou, ik weet ook wel dat het heel erg wordt misbruikt. Ook dat is waar. Maar we mogen het kind met het badwater. En daar zoek ik nou naar, hè, gemeente. Daar zoek ik nou naar. We mogen het kind met het badwater niet weggooien. Die gaven zijn er vandaag nog steeds. Waarom? Om de opmerkzaamheid op te wekken voor de prediking van het evangelie. Geen natuurlijke gaven, maar openbaring van de geest. Ja. Nou, dat is eigenlijk, ik ga nu stoppen. Ik heb nog één iets en dat is dan die kracht. Dat doen we dan de volgende keer maar weer. Maar gemeente, ik heb wel gezien, ik ga eindigen hiermee. Nog één voorbeeld. Ik heb expres mijn voorbeelden genomen uit onze traditie. Hè? Dus geen andere dingen of zo. Weet je, ik heb gelezen, nog een voorbeeld. Ik heb het al gehad over de Heer Jezus, over de handelingentijd, de kerkgeschiedenis. Augustinus Luther, een van mijn mentoren. Het gaat niet om die genezing, daar ga ik maar eindigen. De genezing op zich is geen doel. Dat is de vergissing van veel mensen. Het gaat niet om de genezing als doel. Maar de bedoeling van die genezing is dat mijn lichaam en mijn ziel des te meer worden toegewijd aan de Heer. Daar gaat het om. De geneesheer is belangrijker dan de genezing. Ik heb u een en ander maal genoemd de naam van Andrew Murray, een opwekkingsprediker die ook zich met deze dingen bezighouden. Was een geweldige man die heel veel mocht betekenen in het Koninkrijk van God. En wat gebeurde er? Op een gegeven moment krijgt hij een keelaandoening. Kan niet meer praten. Nou, dat is het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren voor een predikant die door God gebruikt wordt als hij niet meer kan praten. Dat heeft 2 jaar geduurd. Hij kon heel korte toespraken en dan moest hij weer gaan zitten en dan lange tijd weer 2 jaar in de stilte, als een Zacharias in de stilte geleefd. Een keelaandoening. Alsof de hel juichte. Want dit machtige instrument, dat kon niet meer praten. Nou, naar de dokter, pillen geslikt, kuurtje en zo, hielp allemaal niks. En op een gegeven moment, ja, krijgt hij te horen over geloofsgenezingen, gebedsgenezingen voor ergens in Duitsland. En hij krijgt het in zijn hart om daar naartoe te gaan. En hij gaat er naartoe. En op het gebed, zoals ik dat nou beschreven heb, zojuist, hè, met dat biechten en dat zalven en hand opleggen. En in de naam van de Heere, afhankelijkheid, het gebed van het geloof. En laat die man nou in korte tijd deze Andrew Murray beter worden. En toen heeft hij gezegd, en toen heeft hij ook gezien, nou, hij heeft de Heer me beter laten worden. Weet je waarom? Opdat ik nou mijn lichaam en mijn ziel en mijn geest des te meer zou kunnen geven in dienst van een meester. Daar is het voor bedoeld. Als mensen zeggen, ik wil zo graag beter worden. Ja, maar waarom wil je dan beter worden? Om er door te blijven zondigen? Nee. Waarom wil je dan beter worden? Om nou mijn leven te besteden in zijn dienst. Ga niet om die genezing, het gaat om de geneesheer. Het gaat niet om de heling, maar het gaat om de vrucht. Meer gemeenschap, meer afhankelijkheid, meer toewijding aan de Heer Jezus Christus. Daar richt de zieke zich op. Op hem. En daar richt de gelovige zich op. Niet op mijn genezing, maar op hem die zegt, ik de Heere, ik ben uw heelmeester. Amen.